Hoi lieve mensen, welkom bij mijn podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Deze podcast zal zoals beloofd gaan over de impact van... Ik merk dat ik moe ben. De impact van conceptie, zwangerschap en geboorte op je leven. En dan gaat het vandaag over de verloren tweelinghelft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wereldwijd 1 op de 10 zwangerschappen begint als een tweeling of meerling. En vaak sterft het vruchtje af voor de 12e week in de zwangerschap. En de moeder merkt hier in de meeste gevallen helemaal niks van. De zwangerschapshormoonspiegel verandert niet. En in zeldzame gevallen zijn er wat kleinere of grotere tussentijdse bloedingen. De moeder hoeft het dus niet te merken, maar de overgebleven tweelinghelft merkt het des te meer. En het plotseling overlijden laat vaak een diepe indruk, imprint achter. En zelfs wanneer het vruchtje voor de eerste echo is gestorven, waardoor het niet opgemerkt wordt. In Nederland werden er bijvoorbeeld in 2017 bijna 170.000 kinderen levend geboren. En als 1 op de 10 zwangerschappen begint als een tweeling of meerling, zouden er in 2017 dus 17.000 kinderen een prenatale verlieservaring hebben meegemaakt. En voor mensen die hier voor het eerst over horen, klinkt dit misschien onwerkelijk. En ik had dat ook. Als je mij 10 jaar geleden dit had verteld, dan had ik er ook niks mee gehad waarschijnlijk. Het is dan ook bijna niet voor te stellen dus dat deze vroege prenatale gebeurtenis zoveel impact heeft op het ongeboren kind. En ook de invloed op zijn of haar latere leven als volwassene en op haar relaties. Kenmerken van alleengeboren tweelingen zijn een innerlijke onrust. Het thema de dood speelt een rol in je leven. Je voelt je vaak eenzaam en hebt hechtingsproblematiek. Kenmerken die je wellicht niet zou associëren met het verliezen van een tweelinghelft. Vaak hebben mensen al in heel wat wachtkamers gezeten en vinden ze telkens niet de behandeling die hen echt verder helpt. Tot het moment dat ze via een therapeut of behandelaar die hier weet van heeft te horen krijgen dat ze wellicht een alleengeboren tweeling zouden kunnen zijn. En dan vallen de kwartjes op hun plek. En als je hier al iets in herkent, ik zal zo nog meer symptomen noemen, dan adviseer ik je het boek te lezen, Het drama in de moederschoot. Ik heb het in de vorige podcast ook volgens mij genoemd. En dat gaat dan over de verloren tweelinghelft. Inmiddels is er nog een boek uitgekomen van dezelfde schrijvers. Dat zijn Alfred Austerman en zijn partner Bettina Austerman. En dat boek heet... Dat weet ik zo niet. Maar dat is in ieder geval, dat kun je zelf vinden bij bol.com. Dat is het vervolg op dit boek. En het gaat eigenlijk alleen over ervaringsverhalen van mensen. Kenmerken bij de moeder. Je moeder was abnormaal groot rond de taille in de eerste 3 maanden. Het was zichtbaar op een echo. En natuurlijk was dat jaren geleden. En zeker niet toen ik geboren werd, werden er helemaal geen echo's gemaakt. En tegenwoordig, ik geloof bij de 8e week, maar... Dat was vroeger natuurlijk ook, pas werd er een echo gemaakt als mensen dat echt wilden. Of dat er sprake misschien was van een eventuele afwijking of weet ik niet. Maar die echo's worden nog niet zo heel lang zo structureel aangeboden. Wat overigens ook niet altijd even goed is hoor, voor het vruchtje. Want je ziet ook wel dat vruchtjes zich terugtrekken zodra er een echo wordt gemaakt. Als er het eerste trimester bloedverlies is, kan een kenmerk zijn. Het kan verdenking zijn van een miskraam, of er is een miskraam, terwijl de zwangerschap bleef. Een poging tot abortus, terwijl de zwangerschap bleef. Een arts of verpleegkundige vermoeden een tweelingszwangerschap, of een echobewijs van een tweede embryozak. Dat zou de kenmerken van de moeder kunnen zijn. Dus als je zelf een jonge moeder bent en je hebt deze kenmerken, had deze kenmerken, luister dan vooral even verder. Kenmerken fysiek bewijs bij of rond de bevalling dat de geboorte traumatisch is, dat er sprake is van een stuitligging, dat het kindje te klein en te licht is bij de geboorte, dat de placenta ongewoon groot is, dat een extra embryozak of navelstreng gevonden werd. Of dat er littekens op de placenta te zien zijn. Je kunt er in het boek alles over lezen. Ook de fysieke kenmerken in of aan de persoon zelf. Dat zijn allemaal wat moeilijke medische termen. Dus dat laat ik even voor wat het is. Linkshandigheid staat er wel bij. Heel veel alleengeboren tweelingen hebben een vitamine B12 opnamestoornis. Lage bloeddruk en of bloedarmoede. Dat zijn dan dingen die ik kan begrijpen. Geslachtsorganen van twee geslachten. Secundaire geslachtskenmerken van de andere sekse. Bijvoorbeeld twee verschillende kleuren ogen. En dan staan er nog een paar dingen bij. Emotionele kenmerken van een persoon die een tweelinghelft verloren heeft. De dood spreekt je aan, of je bent er heel bang voor, of juist helemaal niet. Je bent snel gekwetst als een ander jouw behoeften niet ziet. Je bent hooggevoelig. Het overlijden van een huisdier zie je als een groter verlies dan het overlijden van een dierbaar persoon. Je voelt je snel schuldig. Je hebt moeite met afscheid nemen. Op feestjes wacht je tot je de laatste bent of gaat er in het geniep vandoor. En zelfs al ben je heel moe, gaat het ten koste van jezelf. Je wacht tot je de laatste bent. Dat zijn emotionele kenmerken. Mentale kenmerken. Je persoonlijkheid bestaat uit contrasten. Je bent heel verlegen, maar wil tegelijk ook graag in het middelpunt staan. Je bent altijd maar op zoek naar een nieuwe uitdaging of op zoek naar ervaringen. Je wilt vaak heel veel tegelijk doen. Al heel je leven ben je op zoek, maar niets brengt je voldoening. Je bent perfectionistisch en tegelijkertijd heel slordig. Innerlijke saboteurs zijn je beste vrienden. Je bent er heel erg kwaad op en kunt hem tegelijkertijd niet missen. In een groep voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van anderen. Je spreekt graag in de wij-vorm. Met name bij meerlingen. Je bent gevoelig voor etiketten en voor hoe het hoort. Je bent een man met een sterke vrouwelijke kant of een vrouw met een sterke mannelijke kant. Goed kunnen ordenen is niet jouw ding, of je bent juist heel structureel, tot op het irritante af. Je kunt makkelijk allerlei zaken opstarten, maar afmaken is een andere zaak. Je hebt iets met even aantallen of drietallen. En je steekt veel energie in zoeken zonder te weten wat je eigenlijk zoekt. Dat zijn mentale kenmerken. Gedragsmatige kenmerken in een partner. Zoek je een soulmate. Je kunt geen genoeg krijgen van je eigen spiegelbeeld. Of je hebt juist een hekel aan spiegels. Al van kinds af aan heb je dingen of personen los moeten laten in je leven. Je wil er niet op foto's staan of maakt ze liever zelf. Of je moet op elke foto staan en kunt uren naar jezelf kijken. Als kind had je ingebeelde speelvriendjes en speelde je twee personages tegelijk. Gordijnen moeten dicht als het donker is en mensen je vanaf de straat kunnen zien. Een zwart gat is naar om in te kijken. Financieel heb je nooit echt tekort, maar ook nooit over. Als er al eens veel geld binnenkomt, dan is het er doorheen voordat je het weet. Je verzamelt rommel. Vooral papier en plastic zakken. Je draagt graag een grote rugzak of handtas mee, met je mee met allerhande zaken. Als jij veel kenmerken herkent of voelt dat het over jou gaat, dan ben je mogelijk ook een alleengeboren tweeling. Lieve mensen, ik herken op één na alle kenmerken. En kan dus eigenlijk wel met stelligheid zeggen dat ik een alleengeboren tweeling ben. En bovendien was de vader van mijn moeder ook een tweeling. En mijn moeder was 33. En met name als je moeder 35 jaar is, is de kans heel groot dat je een alleengeboren tweeling bent. En ook als er al meerdere broers of zussen waren. En ja, ik vind het best wel... ja, best wel moedig van mezelf dat ik dit deel, omdat ik het niet kan bewijzen. En het is natuurlijk niet voor niks dat ik hier zo in geïnteresseerd ben. Dat ik het boek Het Drama in de Moederschoot al 4 keer heb gelezen. dat ik nu dat nieuwe boek weer heb gelezen. Dat ik zoveel herken in de verhalen van mensen. Dat ik gelukkig ook besef dat ik al heel veel van deze kenmerken achter me heb gelaten door therapie. Maar dat je toch bepaalde dingen, vooral ook die innerlijke criticus en het snel schuldig voelen, nog steeds een rol spelen in mijn leven. Maar dat ik toch, nu ik hier weet van heb, toch langzaam maar zeker afscheid kan nemen van thema's die mij niet meer dienen of die impact hebben op mijn geluk, zou je kunnen zeggen. Dat was een heel verhaal. In het boek Het Drama van de Moederschoot is ook een interview opgenomen met een specialist in de prenatale geneeskunde, dokter Sartenaar. En ik wil jullie daar iets over vertellen. Hij zegt ook dat bij ongeveer 8% van alle zwangerschappen meerdere embryo's in de baarmoeder zitten. Maar ja, over het algemeen zegt men dus 1 op de 10. Hij zegt, soms liggen embryo's achter elkaar, dan wordt de ene door het andere aan het gezicht onttrokken, dan kun je het op de echo niet herkennen. En bij een zeldzame soort innesteling van 1 eigen tweelingen, de monozygote tweelingen, die allebei in hetzelfde vruchtvlies en hetzelfde vruchtwater drijven, zie je pas op een later tijdstip dat het er 2 zijn. Wat hoort een tweeling van elkaar wanneer er 2 embryo's ingenesteld zijn? Hoort de een de ander al heel vroeg, nog voor de 6e week van de zwangerschap? Hij hoort namelijk de bloedsomloop van de ander, nog voordat zijn eigen hart begint te slaan. Tussen de tweeling zit meest op zijn minst een vruchtvlies. Hoeveel krijgt de een van de ander mee, ondanks de scheidingswand? Verhindert deze het contact? Nee, zegt de specialist, totaal niet. Membraan is zo dun dat alles er doorheen kan komen. Wanneer er een van de 2 sterft, merkt de moeder dat dan? Is een vraag. Ik heb het net al even genoemd. Nee, gewoonlijk merkt de moeder er niets van. In zeldzame gevallen zijn er wat kleinere of grotere tussentijdse bloedingen. Zelfs, zegt deze meneer, wanneer er in een zeer vergevorderd zwangerschap eentje overlijdt, merkt de moeder dat meestal niet. Bijzonder, hè? Wanneer de ene tweelinghelft sterft, waaraan merkt de ander dat? Eerst wordt de hartslag en de beweging zwakker en vervolgens houden ze helemaal op. Dat voelt de ander. En de ander kan vaak dus ook het dode lichaam voelen. Bij foetussen die een bepaalde grootte bereikt hebben, dus bij de dood vanaf de 2e, 3 maanden van de zwangerschap, kan de ander dat wel degelijk voelen. En hij probeert zijn dode broertje of zusje te ontwijken en trekt zichzelf helemaal terug in de baarmoeder en beweegt zich nog nauwelijks tijdens de zwangerschap. Ik ken iemand die zeker weet dat ze van een tweeling is, omdat er nog een klompje na haar kwam. En zij heeft ook de problematiek die ik net allemaal noemde en de gedragsmatige kenmerken. Je kunt ook heel bang zijn, hè, in donkere ruimtes of in kleine ruimtes. Zij doet bijvoorbeeld ook nooit een toilet op slot. Dan wordt ze heel bang. Dus het kan ook angsten kunnen ook heel erg hieruit voortkomen. Ik herken dat zelf ook heel erg. Ik herken echt, ja, op 1 na, ik kan me niet herinneren dat ik van kind af aan ingebeelde speelvriendjes had. Dat kan ik me als enige niet herinneren, maar voor de rest kan ik echt alles herkennen. Ook zegt deze meneer, wanneer de overleden tweelinghelft nog ouder is geworden, dus vanaf de 20e zwangerschapsweek, wordt hij een foetus papyraceus, ik weet niet of ik het goed uitspreek, een platgedrukte en verdroogde foetus waar het weefselvocht uit verdwenen is. Al met al, vertelt deze meneer, werd een verloren tweelinghelft destijds zeer zelden opgemerkt. Dus jaren geleden. Omdat ja, toen ik bijvoorbeeld geboren werd, waren er natuurlijk nog geen echo's werden er gemaakt. Dus het werd ook als iets zeer exotisch en onwaarschijnlijks beschouwd. Vroeger vertelde men de moeder vaak ook niets als er bij de geboorte een aanwijzing voor een verloren gegaane tweelinghelft werd gevonden om haar niet te verontrusten. Tegenwoordig vertellen mensen het wel, dat er een tweeling te zien is. En deze meneer zegt, ik persoonlijk zeg aanstaande moeders meteen aan het begin van de zwangerschap wat ik zie. Hierdoor kunnen de moeders zich enerzijds op het misschien krijgen van een meerling voorbereiden en anderzijds ook weer afscheid nemen van de kinderen die niet zullen opgroeien. Wanneer vroeg overleden tweelinghelften in het lichaam van de ander ingroeien, zijn dit dan altijd alleen maar één eigen tweelingen of kunnen het ook twee eigen tweelingen zijn? Ja, dat kan allebei. Het kan dus zijn dat je als overgebleven tweelinghelft later fysieke klachten krijgt en geopereerd wordt en iets weggehaald wordt. Dan kan het dus zijn dat er een rest van jouw tweelinghelft gevonden wordt in het weefsel. Dat kunnen haren zijn, kan ander weefsel zijn. Gelooft u, wordt aan deze meneer gevraagd, dat datgene wat een embryo in de eerste zwangerschapsweken ervaart een groot stempel kan drukken op het leven van een volwassene? En hij zegt ja, dat geloof ik zeer zeker. En ik ben heel blij dat er vandaag de dag ook anders met pasgeborenen omgegaan wordt dan vroeger. Het gehele mensbeeld binnen de gynaecologie heeft bij ons een grote verandering ondergaan. Dit was een verhaal over alleen geboren tweelingen. Ik zal even het boek pakken en ik sla willekeurig een pagina open. Dan heb ik weer dezelfde pagina als die ik eerder had, want ik spreek deze podcast nu voor de derde keer in. Omdat ik fragmenten op had genomen in de vorige podcast die niet helemaal goed voelden om ze op te nemen. En dat had te maken met het feit dat sommige kinderen die zelfdoding, zelfmoord is wat een raar woord, die zichzelf doden, kan het refereren aan hun geboorteproblematiek. Maar ik ga daar verder niet te diep op in. Alleen ik zal één voorbeeld geven die ik hoorde in de lezing van Anna Verwaal. Dat een kindje die zichzelf ophangt vaak ook geboren is met een navelstreng om de nek. En verder laat ik dat voor wat het is. En als je echt geïnteresseerd bent, ga je er dan zelf in verdiepen. En probeer voor alles een lezing bij te wonen van Anna Verwaal. Want het is mega interessant. Ik sla het boek open op pagina 171. En dat is een verhaal, het gaat over Monique. Die zegt, ik heb een afkeer van mijzelf en van mijn partner. Ze vertelt dat ze steeds maar weer grote relatieproblemen heeft. En dat ze op dit moment alleen woont. En ze heeft het gevoel dat ze maar voor de helft in het leven staat. Ze voelt zich snel uitgeput en is heel vaak ziek. En als ik aan mijn vroegere liefdesrelaties denk, schrijft zij, slaat mij de schrik om het hart. Want na een poosje krijg ik een bepaalde afkeer van mijzelf en ook van mijn partner. En zij heeft heel veel gedaan om te ontdekken hoe dat nu kon. Maar uiteindelijk was er niets wat hielp. Ze zegt ook, ik heb al heel veel gedaan om relaties vast te kunnen houden, om meer energie te krijgen. In haar wezenlijke problematiek kon zij echter geen verandering in aanbrengen. En het voelt voor mij, zegt ze, nog steeds alsof ik in een soort luchtbel zit waar ik niet uit kan komen. En onbewust voel ik mij altijd schuldig, ook als ik het absoluut niet ben. En zij kwam via via terecht bij de schrijvers van dit boek. Ze is een tijd in de tijd teruggegaan in een sessie. Zij rolde zich op als een embryo op de grond. En ze voelde, in het begin voelde het heel goed. Maar op een bepaald moment, zegt ze, voelde ik afkeer en was ik ontzettend misselijk. Ik werd een bittere, rottende smaak in mijn mond gewaar. Ik keek om of er nog iemand was. Eerst zag ik niets, maar het leek wel of er een zware, donkere wolk naast mij lag. Toen wist ik dat er nog iemand anders was. Hij was heel groot en ik was er bang voor. Als plaatsvervanger voor de ander werd er een groot kussen tegenover mij gelegd. Mijn hart begon heel hard te kloppen en ik durfde er niet naar te kijken. En na een poosje ben ik voorzichtig gaan kijken. Ik werd heel erg aangetrokken door dat wat er bij mij lag, maar ik was er ook wel bang voor. Ik ben er voorzichtig naartoe gekropen en heb de ander heel voorzichtig aangeraakt. De ander voelde voor mij aan als een tweelinghelft. Ik denk een broertje. Toen werd ik heel erg verdrietig en moest ik huilen. Ik heb de ander een hele poos aangekeken en met mijn handen aangeraakt. Beetje bij beetje kon ik dichterbij komen. Hij was niet gevaarlijk. Maar ik voelde mij schuldig tegenover hem, alsof ik iets gedaan had wat niet goed voor hem was. En zo gaat dat verhaal nog even verder. Zij heeft zich ook verplaatst in het leven van haar broertje. Er gebeurde er ook alles, van alles met haar. Ze had nog een tweede sessie nodig om nog een keer naar die tijd terug te gaan. Toen ze nog als een heel klein mensje in de buik van haar moeder zat. En de beelden waren precies hetzelfde. En ik vroeg aan mijn broer wat ik voor hem kon doen, zodat het goed met hem gaat. En hij zei dat hij graag zag dat het goed met mij ging. En dan zou het ook wel beter met hem gaan. En toen heeft zij degene die het broertje voor haar symboliseerde, ik denk dat het in een opstelling was, of misschien was het ook een kussen, heeft ze omhelst en daarna afscheid genomen en heel veel gehuild. En ze zegt, ik heb me veel met mijn tweelingbroer bezig gehouden die zo vroeg verdwenen is. Ik ben erg opgelucht dat ik na jarenlang vertwijfeld zoeken eindelijk de reden van mijn verdriet, mijn gevoel van alleen zijn en mijn eenzaamheid heb gevonden. Deze ervaring is als een nieuw begin voor mijn leven. Ik heb nog wat tijd nodig, maar stukje bij beetje heb ik nieuwe en goede ervaringen. Dus dat allereerste begin kan ook zoveel invloed hebben op je relatie en het niet weet hebben ervan. Kan voor zoveel nog meer pijn zorgen. En dat is precies de reden dat ik dit met jullie wil delen. En ik blader even door mijn aantekeningen. Mocht je een jonge moeder zijn die hier ook dingen in herkent en je hebt al een kindje gekregen en je had de symptomen tijdens de zwangerschap en je kindje heeft misschien heel veel gehuild als baby. En het kindje is nog geen 3 jaar. Vraag hem dan, weet je nog hoe het was toen je bij mama in de buik zat? En ja, luister naar wat je kindje te zeggen heeft. Het kan heel bijzonder zijn wat je kindje nog weet. Ik zit te denken of ik nog meer zal vertellen. Ik denk dat ik al het belangrijkste heb gezegd. En dat het ook wezenlijk is om van jezelf te weten hoe jouw omstandigheden waren rond de zwangerschap, rond de conceptie, bij de geboorte. En mocht je nog geen kinderen hebben, maar wel dolgraag kinderen willen hebben, ga dan eerst aan de slag met je eigen thematiek. En ja, ga je eigen wonden helen. En daarmee behaal je zoveel winst voor jouw nog ongeboren kind. En daardoor kun je dus het verschil maken voor je ongeboren kind. En er schiet me zo niks meer te binnen. Ik had in mijn vorige podcast nog meerdere dingen verteld. Maar het is helemaal oké zoals het nu is. En mocht je dus symptomen herkennen. En mocht je Trouwens, dat schiet me nu te binnen. Ik had het over die innerlijke criticus. Dat is in de geweldloze communicatie. Is dat de jakhals? En daar geef ik een workshop over op 5 november 2022. Dan leer je dus wat jakhalstaal is en wat het met je doet en wat het met de ander doet als je oordeelt over de ander of oordeelt over jezelf en wat daaronder kan liggen. En het is een workshop waar vaak heel erg veel bij wordt gelachen. Dus je leert natuurlijk heel veel over de geweldloze communicatie en het herkennen van de jakhals en vooral het herkennen van de behoefte onder het oordeel van de ander op jou of jij op de ander kan zoveel transformeren in je relatie. Bijvoorbeeld, maar ook voor relaties specifiek als je met je partner wilt komen, heb ik ook een workshop gepland en wel op 29 oktober 2022. Om samen te kijken naar de manier van communiceren, om samen te ervaren wat je lastig vindt om aan elkaar te vertellen. Om samen te luisteren naar elkaar, want dat is zo belangrijk. En om eens ook eens te kijken van, goh, wat voor thema's komen wij steeds weer tegen in onze relatie. En je zal vooral veel helderheid krijgen tijdens deze beide workshops, waarvoor ik je van harte uitnodig. En je kunt je, ze komen binnenkort op mijn website, ik denk volgende week, maar je kunt je ook al vast opgeven als je wilt via info@sonjazwart.nl, via mijn contactformulier. We gaan een dagdeel, denk ik, daarmee aan de slag. Dus zo tussen 9:30 en 10:30. En de partnerworkshop is een hele dag overigens. Zo tussen 9:30 en 4:30. En meer informatie vind je op mijn website. De partnerworkshop staat er trouwens al op. De workshop de jakhals en giraffenworkshop nog niet. Die ga ik er morgen of deze week nog opzetten. En ja, van harte welkom en ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze podcast. En ja, dat je er je voordeel mee doet. En ook dat je voor jezelf gaat zorgen als je herkent, kenmerken herkent die ik heb opgenoemd. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.